Welkom bij het derde seizoen van de podcast Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder. Ik ben Ellemij Koppers van Coachpraktijk Onwijs Wijs.
En ik ben Carleen Stokkel van Talent voor Geluk. In dit seizoen nemen we jou weer mee in allerlei onderwerpen waar jij als opvoeder mee te maken hebt.
We inspireren je om anders naar uitdagingen te kijken en geven je tips die jou dichter bij jouw oplossing brengt.
Is deze podcast waardevol voor je? Geef ons dan een review of tip een andere ouder. Veel luisterplezier. Yes, Ellen, we zijn er weer.
Ja, gezellig. Ik heb er zin in.
Ja, ik seizoen. Ook. Ik ook. En ik hoop dat je een hele fijne zomer hebt gehad. Dat je er lekker van hebt genoten. Misschien ben je ook nog op vakantie geweest. Wij beginnen dit seizoen met het onderwerp helpende handen.
Ja, jammer dat de ouders nu niet terug zeggen, hè, van of ze een leuke vakantie hebben gehad.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, inderdaad. Ja. Zeker. Ja, helpende handen, dat vermoed je waarschijnlijk al door de naam van deze podcastaflevering, maar dat gaat over hulp. En hulp vragen is niet altijd even makkelijk. Hè? Vaak vinden we hulp geven makkelijker dan hulp vragen.
Ja, eigenlijk is dat heel bijzonder. Hè?
Ja,
dat
we absoluut.
Het heel makkelijk vinden om iemand anders te helpen, om klaar te staan voor een ander. Maar als we het zelf nodig hebben, dat we dan lastig vinden om te vragen.
Ja, daar hebben we vaak ook wel moed voor nodig.
Zeker.
Voordat we echt, weet je, die stap durven te zetten. En ergens vind ik dat ook wel logisch. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar we zijn toch wel erg geconditioneerd dat geven beter is dan nemen. En dat geldt ook voor het geven van hulp of het ontvangen van hulp.
Mm-hmm. Maar systemisch gezien weten we ook allemaal dat er een balans moet zijn in geven en nemen.
Ja, ja. Überhaupt balans, inderdaad.
Ja.
Ja. Nee, zeker weten. Zeker weten. En het is ook een beetje, het voelt vaak voor mensen wel als zwak, hè, als ze hulp vragen. Want we willen ook niet als zwak of als incompetent gezien worden. Dus daar zijn echt nog wat hobbeltjes te overwinnen. Of er zijn nog wel wat dingen die we mogen negeren. Misschien is het soms wel een innerlijke strijd, hè, voordat je hulp vraagt. Veel mensen zullen denken, ja, maar dan moet ik toch zelf kunnen?
Ja, heel herkenbaar.
Zeker weten. En ja, je mag het ook zeker zelf kunnen. En samen zie je vaak meer en ga je veel sneller richting een oplossing.
Dat is zeer zeker zo. En ik denk dat inderdaad het heel erg te maken heeft met hoe je bent opgevoed ook.
Ja, zeker.
Ik ben thuis opgevoed met, mijn ouders deden alles zelf. En je kunt het allemaal zelf. En we doen het allemaal zelf. En dus hulp vragen, ja, was mij niet aangeleerd, zeg maar. Hulp bieden wel, hè, want je moet voor een ander klaarstaan. Als een ander iets heeft, mag je een ander helpen. Maar echt vragen om hulp, nee, dat was er niet. En dus dat heb ik ook heel lang lastig gevonden om hulp te vragen.
Ja, dat herken ik wel. Nu jij dit zegt, ben ik ook even aan het nadenken, hoe was dat bij mij dan thuis vroeger? Nou, het hangt wel heel erg vanaf waar je hulp bij vraagt. Mijn moeder is een super zelfstandige vrouw. Dat maakt het niet makkelijker als voorbeeld om dan te leren om zelf hulp te vragen. Maar mijn moeder had een fulltime baan. Had 3 kinderen. Die heeft ze overigens nog steeds. Gelukkig.
Die heeft drie kinderen
inderdaad. En ze studeerde ook nog. Mijn moeder heeft haar universiteitsbil gehaald terwijl ik op de middelbare school zat. En daarin kon ze wel hulp vragen. Want dat kan je natuurlijk niet doen als je niet een partner hebt die heel hulpvaardig is en heel steunend is. Maar ook in oppas, hè, de opvang voor de kinderen, maar ook een schoonmaakster. Wat mijn moeder altijd heel slim deed, is zij werkte uit mijn hoofd, had ze een contract voor 28 uur en dan werkte ze 36 uur altijd. En vervolgens nam ze al die overuren op in de zomervakantie. Dus was ze altijd 6 weken vrij in de zomervakantie.
Oh, yeah. Yeah.
Dus zodat er nooit gedoe was met de opvang voor de kinderen tijdens de zomervakantie. Dus in dat hele stuk, dat hele praktische stuk, hè, ik denk dat dat nog maar wel een onderscheid is.
Mm-hmm.
Dat het daar gemakkelijker is om hulp te vragen. Maar als het echt over persoonlijke dingen gaat, dat het wel echt een stuk lastiger is als je ergens in vastloopt. Of als het ingewikkeld is met je kind. Dat daar ook een stuk schaamte bij komt, waardoor we een soort ons inhouden om dan ook daadwerkelijk die hulp te vragen.
Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Dat het ook te maken heeft dus met het onderwerp of de uitdaging of datgene waar je hulp bij zou willen hebben. Ja, ik denk wel dat daar een groot verschil in zit.
Dat denk ik ook. Ja. Als ik iemand zou vragen van... Ik moet even nadenken hoor. Er moet een muur geschilderd worden. Of ik heb een ander voorbeeld. Ik heb begin dit jaar een nieuwe bank gekocht. Ja, ik kan die bank niet in mijn eentje in elkaar zetten. Dus dan vraag ik een vriend van, joh, heb je even tijd om met mij die bank in elkaar te zetten? En die komt en die helpt mij dan. Ja, dat is niet ingewikkeld om op dat moment hulp te vragen. Maar als ik zou zeggen van, joh, ik heb het heel lastig of ik ben heel verdrietig. En wil je me daarmee helpen? Of ik weet niet zo goed hoe ik met een bepaalde situatie om moet gaan. Ja, dat is vaak wel lastiger om op dat soort... Ja, eigenlijk is het kwetsbaar, heel persoonlijk... Mm-hmm. Om op dat soort onderwerpen hulp te vragen.
En zelfs dat meest praktische stuk vind ik het soms ook... Tenminste, vond ik het soms ook nog lastig om hulp te vragen. Omdat ik zo opgevoed was met... Weet je, je doet het alleen, je kunt het zelf. En ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment, mijn website was gehackt.
Oh joh.
Ja, echt heel naar. En ook nog net voordat ik een event had. En waarbij ik mensen dus wilde laten doorverwijzen naar mijn website. En ik dacht, dat moet geregeld worden. Dat moet geklaard worden, die klus. Ik ben achter mijn computer gaan zitten. En ik heb wat getierd en... scholden en gejankt. En
ik zie het voor me, sorry.
Na twee dagen. Ja, en ik heb me er echt volledig op... Ik heb al mijn andere werk uit mijn handen laten vallen. En ik heb me echt volledig daarop gefocust. Want ik dacht, dit moet af. En na twee dagen was mijn website weer... Ja, weer oké. Okay, was weer van mij. Maar ik voelde helemaal geen euforie dat ik dat had gedaan. Ik voelde me alleen maar leeg en moe. En gefrustreerd. En van dat alles. En... dat event heb ik gelukkig kunnen doen met een draaiende website. Maar na dat event was mijn website opnieuw gehackt. Echt, ik geloof nog geen dag erna. Dat ik echt, ik dacht, nou, maar nu ga ik hulp zoeken. Want ik ga dit niet nog een keer twee dagen lang. Ik had inmiddels wel een beetje door hoe het werkte. Maar ik dacht, ga ik nu nog twee dagen lang weer hierachter zitten. Ik heb toen eindelijk hulp durven vragen aan iemand die er ook verstand van heeft. Hè,
dat is
heel handig in deze. En die heeft mijn website, die keek ernaar en die zei alleen maar tegen mij... Oh joh, maar je hebt dat en dat openstaan. Zolang je dat open laat staan, blijft je website gehackt worden. Want ze kunnen veel te makkelijk binnen jouw website komen. Dus ik heb dat uitgeschakeld. Ik heb opnieuw die handelingen gedaan die ik dus in die twee dagen daarvoor... Die wist ik nu het laatste van, moet ik even dat doen en dat, dan kost het je niet zoveel. En toen was mijn website weer van mij en is ook van mij gebleven. En ik dacht alleen maar, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Waarom heb ik niet eerder bedacht, schakel daar iemand voor in?
Dat is vaak zo als we hulp vragen.
Ja, is het dan... inderdaad schaamte van, ja, maar dat moet je toch ook zelf kunnen? Is het dan financiën, dat je denkt, ja, het kost toch ook weer geld? Maar als ik dat dan weer afzet tegen het feit dat ik twee dagen niet in mijn praktijk heb kunnen werken, want ik was alleen maar daarmee bezig, dan denk ik, dan was het misschien nog goedkoper geweest. Of was het iets dat je niet weet wie je dan moet inschakelen? Want dat is soms ook, hè, van wie schakel je in? Aan wie vraag je hulp?
Nou, dat vind ik wel interessant. Hè? Ik wil nog even inhaken op wat je eerder zei. Want het heeft ook heel erg met je opvoeding te maken. Ik wil hem iets breder trekken, want het is conditionering in het algemeen. Ja. Wij worden van jongs af aan al geleerd dat alles wat echt belangrijk is, dat doe je alleen. Je toetsen doe je alleen op school. Weet je, je doet wel samenwerken, je doet wel samen spelen en dat soort dingen. Maar daar krijg je geen beoordeling op. Hè? Geen veroordeling, maar daar krijg je over het algemeen geen beoordeling op. Hè? Ik bedoel, het zijn de cijfers, de CITO-toetsen, waar een weging aan hangt. En wat dan ja, best wel veel zegt over je verdere schoolverloop. Hè? Als je op het moment dat je een toets maakt en je zou gaan samenwerken, dan wordt dat bestempeld als spieken of frauderen. En dan word je daarvoor afgestraft. Dus het zit al heel jong in ons dat we resultaten zelf moeten produceren. En dat is best wel gek, want als je gaat kijken naar de ontwikkeling van een mens, hè, dat weet je vast nog wel van je eigen zoon of dochter. Hè, er is een periode geweest dat ze alles zelf wilde doen. Weet je? Dus dat hoort ook gewoon bij autonomie en zelfstandig worden. En tegelijkertijd hebben ze dat stukje. Vervolgens leren we ze om inderdaad alles zelf te doen. En dan kom je op de middelbare school en verder en in je werk. En dan moet je ineens projecten, moet je van alles samen gaan doen. Terwijl je dat van jongs af aan eigenlijk al niet meer zo gewend bent. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens in een groepje gezeten waarin er iemand, weet je, in meerdere of mindere mate de kantjes ervan afliep. En dat is niet om dat goed te praten of om daar een oordeel over te hebben. Maar dat is wel wat gebeurt. En dat heeft echt wel te maken, als je mij vraagt, met onze conditionering. We zijn zo getraind om de belangrijke dingen zelf te doen. Ja. Terwijl ik zeg altijd, en daar begin ik altijd een intake mee, daar begin ik altijd een traject mee, is om te waarderen en te erkennen dat ouders mij hebben ingeschakeld. Want soms zijn het hele grote hordes, hele hoge hindernissen om te overwinnen. Maar hulp vragen, dat doe je omdat je sterk wilt blijven. Dat doe je niet omdat je zwak bent.
Nee, maar dat is sowieso, hè. Hulp vragen is eigenlijk iets heel sterks. Het is iets heel krachtigs. Het geeft aan van, maar ook als ouder, als je hulp vraagt voor je kind, je geeft eigenlijk aan van, ik gun jou iets. Ja. En ik kan het op dit moment niet voor jou oplossen, of ik kan je er niet in begeleiden. Dus, maar ik gun jou iemand die dat wel kan.
Ja.
En vaak merk ik ook wel dat als ouders komen, dat ze soms zelf ook nog wel een stukje begeleiding nodig hebben. Of nou, dat ik denk van, het zou fijn zijn als je daar zelf ook voor open staat. Want dan kunnen we nog wat krachtiger kijken. Om het voor je kind nog makkelijker te maken om de uitdaging of het probleem waarvoor je staat op te lossen.
En dat gaat ook sneller als je met het hele systeem werkt.
Ja, zeker.
Veel meer en het gaat sneller. Nee, absoluut. Absoluut.
Ja. Nou weet ik dat jij in je praktijk daar vaak ook iets moois voor hebt van een ontdekgesprek of zo. Hoe noem jij dat?
Oh ja, dat klopt. Ik zit je echt zo aan te kijken. El, waar heb je het over? Waar gaat het naartoe? Nee, dat klopt inderdaad. En dat
het is wel mooi om nu dat aan ouders even uit te leggen.
Ja, dat klopt inderdaad. Het ontdekgesprek, dat is een gesprek van een uur. En dat is absoluut vrijblijvend, verplicht tot helemaal niks. En je vult ook een vragenlijst in van tevoren. Daarmee kan ik me dus veel beter voorbereiden op het gesprek. En jou ook van gerichte en praktische tips en oplossingen voorzien. En dat gesprek is telefonisch. Je krijgt er ook netjes een verslagje van. En dat helpt je gewoon verder met de vraagstukken die je hebt. En omdat het vrijblijvend is, is het dus eigenlijk een fijne, veilige en gemakkelijke manier om hulp te vragen.
Ja.
Is het probleem direct helemaal opgelost? Dat weet ik niet. Kan ik ook niet zeggen, hè, nadat we elkaar een uur gesproken hebben. Maar je hebt in ieder geval nieuwe denkrichtingen en mogelijkheden om stappen verder te zetten in je vraagstuk. En dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja,
en dat is heel laagdrempelig.
Mooi, want dan nodig je eigenlijk ouders als het ware uit om samen te kijken naar hetgeen waar ze tegenaan lopen. Ik kan me voorstellen dat als ik als moeder dan bij jou zou komen, dat ik niet meteen het gevoel heb van, ik moet een heel traject volgen bij
zeker
je.
Zeker niet.
Maar we kunnen wel samen vast hier naar kijken en dan krijg ik waarschijnlijk wat handvatten en kan ik op dat moment beslissen van, die ga ik eerst eens aanpakken.
Zeker,
voordat ik verder ga.
Ja.
En ik denk ook dat dat wel heel fijn is. Dat als je als ouder hulp zoekt, in welke vorm dan ook, dat je heel erg kijkt wat past daar bij mij en mijn kind.
Ja.
Want hulp vragen is één, maar dan ook nog bij de juiste persoon terechtkomen is dus wel twee. En in die zin denk ik van, kijk soms ook gewoon wat breder. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik zelfs soms ouders naar iemand anders stuur. Die dus bij mij komen voor kennismaking. En natuurlijk, dan zeg ik ook van wat fantastisch dat je bent gekomen. Dat je hulp zoekt en dat je je kind dat gunt. Dat het extra ondersteuning krijgt op een bepaald vlak. Maar tijdens zo'n gesprek merk ik soms dat ik denk van, ik weet niet of ze bij mij moeten zijn.
Mm.
En dat kan allerlei redenen hebben. En ik geef dan ook heel vaak terug aan het einde van het gesprek. Misschien is het verstandig dat je ook eens bij die kijkt.
Wat ongelooflijk zuiver. Weet je, want dan is je eigen portemonnee niet staat niet op de voorgrond, nee. Maar gaat echt over hoe kunnen deze mensen best geholpen worden.
Ja.
En dat is heel authentiek en in mijn beleving het enige wat klopt. Want als jij denkt, oh, iemand anders kan ze beter helpen, dan kan je wel egoïstisch zijn en aan je eigen portemonnee denken. Maar als je werkelijk in het belang van de ander handelt, en dat is wat wij doen,
ja.
Dan zorg je ook dat ze de beste oplossing krijgen, voor zover jij dat kunt overzien natuurlijk.
Ja, ja. Dat sowieso. Je kan natuurlijk niet helemaal inschatten. Maar ik vind ook dat het belangrijkste is. Dat ja, als dat je als, ik noem ons toch maar hulpverlener. Hè? Dat als je als hulpverlener, dat je inderdaad kijkt wat is het beste in deze situatie voor dit gezin of voor dit kind.
Het is gewoon ethisch. En als je gaat kijken naar wat ons voornaamste doel is, dan is ethiek staat natuurlijk heel ver bovenaan. Maar je wil iemand helpen. En je wil niet zomaar iemand helpen. Je wil zorgen dat iemand de juiste hulp krijgt en dat het vraagstuk opgelost wordt. Dat is wat we willen.
Ja.
En dan maakt het niet zo heel veel uit per se. Van nou moet het dan bij mij zijn? Of is er iemand waarvan ik denk, nou, met dit vraagstuk zou jij bijvoorbeeld beter kunnen helpen? Zou ik zeggen, joh, ik zou even met mijn podcast buddy praten, weet je? Want volgens mij is dat een betere match.
Ja.
En misschien denken zij van, nou, dat is niet zo. Dan zijn ze altijd welkom om terug te komen. Maar het is
zeker
wel fijn dat ze een breder palet hebben waar ze uit kunnen kiezen. En nogmaals, ik vind het gewoon heel kloppend om dat mee te geven. Ja,
ja maar ik weet niet of iedereen dat op die manier doet. Zo werken wij alle twee wel. En ik hoop ook dat de meeste hulpverleners dat ook doen.
Ja.
Aan de andere kant weet ik ook dat als je je aanmeldt voor een vergoed traject, dat je vaak wat minder keus daarin hebt. Dat je denkt van, ik weet toevallig van een ouder die kwam bij mij en die zei, ja, mijn tiener loopt bij een vergoed traject en bij die en die instantie. Maar het klikt totaal niet met de psychologen. Dus ik ben op zoek voor mijn dochter naar iets anders. Waarop ik zei, ja, ik vind het heel fijn dat je hier komt. En ik wil je dochter heel graag helpen. Maar weet ook dat je daar bij die instantie om iemand anders kan vragen.
Ja.
En ik zou zeggen, doe dat eerst.
Ja,
want
mooi.
Daar is alles al over de bekend. Ze is daar al geweest. Ze heeft daar al haar ziel en zaligheid, zeg maar, neergelegd. Waarop die moeder zei, nou, dat denk ik niet, want die klik is er niet. Dus
Okay,
maar toch. Nou, ze hebben uiteindelijk, vond ik heel fijn, moeder belde mij terug en zei, nou, we hebben gedaan wat je zei. En ze heeft inderdaad nu een ander. En daar klikt het wel mee. Dus we gaan eerst dit traject helemaal doen. En ik hoop eigenlijk dat ze daarna ook niet meer bij mij komt.
Nee,
want ik hoop
dan
gewoon
is ze
dat
geholpen.
Het helemaal
mooi.
Opgelost is.
Dat klinkt natuurlijk heel raar als wij dat zeggen, maar als iemand niet meer bij ons hoeft te komen, betekent gewoon dat het opgelost is.
Ja.
Dat is wat we eigenlijk willen zeggen. Maar ik vind het, ja, het voor mij het enige wat klopt. En anders zit je wel, dan mag je je afvragen, zit je met de juiste beweegredenen, voer je dan dit vak uit?
Ja.
Weet je, wat is dan jouw grootste drijfveer? Ja, voor ons is dat echt wel om te zorgen dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen.
Ja.
En dat het vraagstuk opgelost wordt.
Ik zit nog even te denken, hè, even terugpakkend op van dat het zo moeilijk is voor ouders om hulp te vragen. Jij hebt al zeg maar een soort van tussenoplossing waardoor het misschien iets makkelijker is voor ouders om hulp te vragen door het ontdekgesprek. Maar hoe zouden we de luisteraar nu nog kunnen een tip kunnen geven hoe je makkelijker daaroverheen stapt om die hulp te vragen?
Wat een prachtige vraag, Ellen.
Ik vind hem.
Ja, nou wat ik al zei, het vraagt moeten. En sommige dingen hoef je van jezelf ook niet te verlangen dat je dat nu doet. Je mag ook iedere dag een beetje moed verzamelen. Weet je? En dat is één tip. Hè? Waardoor het steeds, als je jezelf langzaam laat wennen aan het idee, ik ga hulp vragen hierover en dat is oké. Dan wordt die hindernis, die drempel steeds lager. Mm. Wat ik nog meer mee zou willen geven is dat ja, ik wilde dit eigenlijk helemaal niet zeggen.
Oké.
Maar er zit iets in mijn hoofd. Oké, dit is echt een mega primeur, want Ellen weet dit nog niet eens. Oh man, je hebt wel iets aangeraakt nu.
Ik zie het aan je. Ik zie
en dat is echt helemaal oké. Maar in het kader van hulpvragen, het is makkelijker geworden met de komst van het internet, want je kan van alles opzoeken. Internetoplossingen zijn over het algemeen heel generiek en heel algemeen. Dus niet heel erg toegespitst op jouw vraagstuk. Dus ik heb op een gegeven moment bedacht, en ik heb het nog niet eens op mijn website staan, ik heb het nog met niemand gedeeld, is om het moedige moedermoment te creëren. En dat is een moment waarop we met vier moeders en ikzelf samenkomen. En dat gaan we op een avond doen. En één moeder levert dan een casus in. En dat bespreken we anoniem met elkaar. Maar omdat we die casus bespreken en we zijn met vier moeders, mogen trouwens ook vaders zijn, maar het allitereert zo lekker als ik het moedige moedermoment noem. Dus vaders voel je ook vooral welkom, maar de naam blijft zoals het is. En omdat het anoniem is, dan kan iedereen zijn eigen visie erop geven. Plus, omdat je met z'n vieren bent, je herkent altijd wel iets in de situatie van een ander. Dus ook als het niet jouw casus is die besproken wordt, je gaat alsnog naar huis met heel veel waarde. Dus ja, dit was echt niet bedacht, maar het moedige moedermoment, dat komt eraan. Ik ga dat in een andere podcast of op mijn socials of in mijn nieuwsbrief, als je daar nog niet op geabonneerd bent, doe dat dan direct. Dan krijg je ook nog de gratis gelukspiekbrief met stappen voor meer zelfvertrouwen voor je zoon of dochter. Ga ik daar meer over aankondigen, want dit wil ik wel in dit najaar 2023 uitrollen. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. En dat is ook een hele laagdrempelige manier om hulp te vragen. Je hoeft niet met naam en toenaam, wordt je casus besproken. Maar je gaat wel naar huis met een hele tas vol oplossingen en een hele tas vol inspiratie. Zodat jij en je kind een stuk verder geholpen zijn.
Mooi.
Dankjewel. Wow. Maar ja, dankjewel dat jij de deur even opende. Want nogmaals, dit heb ik aan niemand nog verteld.
Nee, ik wist ook echt helemaal niet. Nee. Maar wel een heel mooi initiatief.
Zo gaat onze podcast vaak.
Ja. Maar jij zei al, er is moed voor nodig. Dit noem je dan moedige moeders. Hè? En ik denk ook dat het heel fijn is om het inderdaad misschien met een vriendin alleen al te overleggen. Van, nou, ik loop hier tegenaan. Dan kan je ook elkaar steunen. Als je dan zegt van, ja, en ik zit na te denken om hulp te vragen. Steun elkaar dan ook daarin. Zeg dan ook van, helemaal goed dat je dat doet. Wat krachtig.
Ik zou er wel iets op aan willen vullen, want die tip geef ik ook nog wel eens. Is, kijk, als de vriendin is en ze kent jouw kinderen goed, dan kan ook weer een drempel zijn. Wat je altijd zou kunnen doen is dat ook anoniem maken. Dus door te zeggen, joh, ik heb een collega of ik heb een andere vriendin en die zit hier en hier mee met haar zoon. Dat je eigenlijk je eigen casus benoemt. Maar dat het ook zeg maar, het blikveld naar jouw eigen zoon of dochter niet vertroebelt. Dat zal het misschien wel meevallen, maar soms voelt het wat fijner als er wat meer afstand is. He, dus dat je het toch wel met een vriendin bespreekt, maar toch met, ja, ik weet niet of het werkt. Hè? Ik bedoel, kies vooral wat fijn is voor je. Misschien heb je vriendinnen of vrienden waarmee je wel alles bespreekt. Hè? Dat kan, dan is het juist heel fijn om dat als eerste punt te gebruiken om hulp te vragen. Maar je kan het dus ook op een anonieme manier doen.
Door het ik snap heel goed wat je bedoelt, want door je stelt je eigenlijk zelf heel kwetsbaar op door het over je eigen kind te hebben, dat je met dat probleem zit. Terwijl als je zegt van een andere vriendin van mij of een collega inderdaad en daar het zoontje van, dan schuif je het als het ware een beetje naar buiten en komt het niet zo dicht bij jezelf. Is het vaak denk ik ook makkelijker om te horen wat de ander zegt.
Ja, zeker.
Want als je het vanuit je eigen perspectief echt vertelt, dan zul je sneller geraakt worden in bepaalde dingen. En dat je denkt van, oh, nou had ik dit wel moeten vertellen aan mijn vriendin. Want dit vind ik toch niet zo fijn dat ze zo reageert. Of dat ze dit over mijn kind zegt. Terwijl als je het via de ander had verteld, van over dat zoontje van die collega, en zij zegt daar iets over, kan je het ook makkelijker daar plaatsen, omdat je dan zelf ook eigenlijk een soort helikopterview hebt. Ja. En niet zo in de emotie zit.
Nou, ik vind het mooi hoe we elkaar zo aanvullen.
Ja.
Maar ik ben het helemaal met je eens, Ellen. En voor mij is het heel erg belangrijk dat hulp fijn en veilig en heel toegankelijk is. En je begon net al even over het ontdekgesprek, maar jij hebt ook dat ouders je altijd kosteloos kunnen bellen.
Ja.
Om gewoon even telefonisch kennis te maken.
Ja, even te sparren met elkaar.
Even te sparren met elkaar. En als dat goed genoeg voelt, dan kunnen we altijd een intake inplannen. En ook dat verplicht tot niks. Maar weet gewoon dat er hulp is. Weet gewoon dat je niet alleen bent. Weet dat je niet alleen hoeft te doen. Dat is namelijk echt een leugen in je hoofd. En als jij die gedachte hebt, mag je hem direct loslaten. Hè? En los van dat ik individuele trajecten doe, bied ik ook korte workshops aan, bied ik ook trainingen aan. Het voordeel daarvan is dat over het algemeen wat betaalbaarder is dan individuele coaching. En wat ik zelf een heel groot voordeel vind, is dat kinderen ongelooflijk veel van elkaar leren. Hè, dus op het moment dat een kind iets deelt of een kind iets vertelt, dat er altijd wel een sprake is van herkenning, zonder dat jouw eigen kind zelf in de spotlight hoeft te staan. Als hij of zij dat wat minder prettig vindt. En het is al een hele tijd geleden dat ik het gedaan heb. Ik ga het in september weer doen. Namelijk een nieuw kinderkrachtcafé met het thema zichtbaar zelfvertrouwen. Dus gun jij jezelf en je kind wat hulp. Schrijf je kind dan nu in. Het is op zaterdag 23 september in Utrecht. Het kost €27,50. Als jij je kind inschrijft voor 1 september, mag je kind een vriendje, vriendinnetje, een neefje, nichtje of een broertje of zusje meenemen. Gratis. Dat krijg je dan van mij cadeau. En het lijkt me heel fijn om je daar te zien. Wat heel fijn is, zichtbaar zelfvertrouwen. Zorgt ervoor dat je kind naar huis gaat met nieuwe manieren van denken en doen om meer zelfvertrouwen te hebben. Dat je kind beter in staat is om nee te zeggen. Maar vooral dat je kind een positievere mindset heeft.
Mooi.
Ik heb er zin in. Het is lang geleden. Het is weer tijd om het te doen. Meer kinderen te helpen. Dat is wat we
dat
doen.
Dat is zeker zo. Een beetje daarop aansluitend heb ik natuurlijk de boom met vruchten.
Ja, geweldig.
Als nieuwe training.
Als ik kind was ik gekomen.
Ja. Nou, als ouder of als moeder mag je ook komen, maar dan kom je voor de levensbronnen. Dan moet je nog heel even op wachten, want ik ben nog de opleiding, de licentie, tenminste ik heb de opleiding wel af, maar nog het licentietraject aan het doen. Maar ik heb de boom met vruchten en dat is echt ook om jouw kind meer zelfvertrouwen te geven, meer te zorgen dat het in zijn kracht komt te staan. Het voelt zich ook blij en betrokken bij alles om zich heen. En dat is een training van 8 keer. En ik start op maandag 4 september. Ja, dat is heel snel. Maar ik heb nog plekjes daarin over. Dus mocht je dat leuk vinden voor je kind, dan wil ik ook nog wel, omdat jullie als trouwe podcastluisteraars, wil ik ook nog wel een leuke aanbieding daarin doen. Normaal gesproken kost de training €444. En als jij aangeeft dat je komt via de podcast, dan betaal je slechts €333.
Oh, wauw. Wat een mooi cadeau, El.
Ja, voor 8 sessies van 1,5 uur. Dus het is echt wel iets waardevols wat je krijgt.
En hoeveel kinderen kunnen meedoen met jou?
4. Okay. Maximaal 4.
Oh, dat is wel bijzonder.
Ja, dat is eigenlijk ook nog een heel klein, heb je bijna 1-op-1.
Ja.
Ja, dat is eenmalig, maar ik heb zoiets van, ik gun dat jou als luisteraar, of tenminste jou als luisteraar en eigenlijk dus jouw kind.
Ja, wat mooi.
Ja.
Het is wel grappig, want ik stel je die vraag en ik denk, ik heb dat bij mezelf ook niet erbij gezegd. Hè? Maar bij mij kunnen er maximaal 10 kinderen. Ik werk nooit met grotere groepen, omdat ik echt vind dat ieder kind aandacht verdient. En hoe groter de groep, hoe minder aandacht er is voor kinderen. Heb ik meer dan 10 aanmeldingen, dan zal je echt moeten wachten tot de volgende keer. Ik maak ook absoluut geen uitzondering, want jouw kind verdient gewoon mijn aandacht. En het beste wat ik kan bieden tijdens zo'n workshop. En wat jij zegt over jouw training met 4 kinderen, denk ik, oh wauw, dat is echt, dat is echt een cadeau.
Ja, dat hoop ik ook dat ze het zo zien.
Ja,
dus,
dat is echt een cadeau.
Nou,
onze volgende podcast aflevering verschijnt over 2 weken.
Ja, op 5 september is dat.
Yes.
Ja. En wat hebben we als titel daaraan meegegeven?
Ja, het gaat over het wordt nooit groot als je niet klein begint.
Ah, mooi.
Tot over 2 weken.